Iedereen hier in de kerkzaal en ook iedereen thuis meeluisterend, hartelijk welkom op dit bezinningsuur met het oog op de viering van het heilige avondmaal van komende zondag. Kom binnen. Ja. Ik stel voor dat we met elkaar beginnen door te zingen van Psalm 130, het tweede en ook het derde vers. Psalm 130 en daarvan het tweede en ook het derde vers. En die verzen die luiden als volgt: zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. En het derde vers: ik blijf de Heer verwachten en mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Dat we samen bidden om Gods zegen. De dichter van Psalm 130 verootmoedigt zich. En hij beleidt het voor uw aangezicht, Heere, zo u in het recht zou treden. En gadeslaan mijn ongerechtigheden. Ik kan voor u niet bestaan. Als we in deze voorbereidingsweek onszelf beproeven voor uw aangezicht, dan kan het toch niet anders, Heere, of dezelfde woorden zullen in ons hart leven. Maar dan is het toch ook zo vertroostend om te horen hoe of de dichter van Psalm 130 mag spreken tot zijn eigen hart, maar bij u is toch vergeving. Ja, altijd bij u geweest. En Heere, dat is toch ook wat vandaag nog geldig is, dat er bij u vergeving is. genade. Meer dan onze zonde is uw verzoenend werk. En daar mogen we op zien, daar mogen we naartoe vluchten. Heere, wilt u geven dat het ons ook vandaag troosten mag, dat er bij u leven, zaligheid, verzoening en vergeving is. In hem, in wie alle leven is geopenbaard, onze Heere Jezus Christus. De psalmdichter heeft ook verwachting en ook dat hebben we met elkaar mogen zingen. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. We mogen in deze adventstijd samen avondmaal vieren. We mogen uitzien. We mogen verlangen, Heere, naar de tijd waarin alle onrust, alle zonde, alle moeite, alle verdriet tot het verleden gaat behoren en alles nieuw is en uw rijk volkomen zal zijn gekomen. We mogen uitzien, verlangend uitzien. En we mogen weten dat ook het avondmaal ons in de verwachting van dat komende heerlijke koninkrijk wil versterken en bemoedigen. We bidden van u, Heere, of wij vanavond, als we de schriften openen en als we daarover nadenken, leiding van u mogen ontvangen. En dat het ons weer opnieuw zal heen leiden naar hem, die onze verwachting is, de Heere Jezus Christus, hij alleen. Wilt u ons de leiding van uw Heilige Geest geven, hier en als we thuis meeluisteren. We bidden u dat uit genade, om Christus wil. Amen. We lezen met elkaar een paar verzen uit Jesaja 59. De eerste 8 verzen en dan de verzen 17 tot en met 20. Jesaja 59. Zie, de hand van de Heere is niet te kort dat ze niet zou kunnen verlossen. En zijn oor is niet toegestopt dat het niet zou kunnen horen. Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God. Uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat hij u niet hoort. Want uw handen zijn met bloed besmet en uw vingers met ongerechtigheid. Uw lippen spreken leugen, uw tong brengt onrecht tot uiting. Er is niemand die bijeenroept in gerechtigheid. Er is niemand die in trouw een rechtszaak voert. Ze vertrouwen op holle woorden en spreken valse dingen. Ze zijn zwanger van onheil, ze baren ongerechtigheid. Ze broeden eieren van een gifslang uit en ze weven spinnenwebben. Wie van hun eieren eet, sterft. Is er een kapot gedrukt, dan perst er zich een adder uit. Hun webben zijn niet geschikt voor kleding en ze zullen zich niet kunnen bedekken met hun maaksels. Hun maaksels zijn maaksels van ongerechtigheid. Gewelddadig is in hun handen. Gewelddadig werk is in hun handen. Hun voeten snellen naar het kwaad. Ze haasten zich om onschuldig bloed te vergieten. Hun gedachten zijn zondige gedachten. Verwoesting en ondergang zijn op hun gebaande wegen. De weg van de vrede kennen ze niet. Er is geen recht in hun sporen. Ze gaan kromme paden. Ieder die ze betreedt, kent de vrede niet. En dan vers 17. Want hij trok de gerechtigheid aan als een harnas en zette de helm van het heil op zijn hoofd. Het gewaad van de wraak trok hij aan als kleding en hij hulde zich in de naijver als een mantel. Naar de daden daarnaar zal hij vergelden. Grimmigheid aan zijn tegenstanders. vergelding aan zijn vijanden. Aan de kustlanden zal hij vergelden wat ze verdienen. Dan zullen zij de naam van de Heere vrezen van waar de zon ondergaat en zijn heerlijkheid van waar de zon opkomt. Als de vijand zal komen als een rivier, zal de geest van de Heere de banier tegen hem oprichten. En naar Sion zal een verlosser komen, voor wie zich in Jacob van overtreding bekeren, spreekt de Heere. Tot zover. Laten we elkaar Psalm 84 zingen, het derde en het zesde vers. Psalm 84 en daarvan het derde en ook het zesde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. En want God de Heer zo goed, zo mild, is te alle tijd een zon en schild. Ik wil vanavond een moment met u en met jou stilstaan bij wat we in het 20e vers van dit hoofdstuk 59 van Jesaja lezen. Het 20e vers: naar Sion zal een verlosser komen voor wie zich in Jacob van overtreding bekeren, spreekt de Heere. En als we naar de inhoud van deze woorden geluisterd hebben, zingen wij Psalm 147, het tweede vers. Hij heelt gebrokenen van hart. Hij verbindt ze in hun smart, die in hun zonden en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Ja, gemeente, deze woorden zijn echte adventswoorden. Naar Sion zal een verlosser komen. En het staat met een hoofdletter geschreven, dus het gaat over de Heere zelf. Hè? De Heere zal naar Sion komen en verlossing gaan brengen. Een verlosser. En dat betekent hij die van zonden verlost, die van dood verlost. Hij die van al de vijanden die het volk van de Heere in zijn greep houden, verlost. Een verlosser. Er zal een verlosser komen naar Sion. Een echte adventsprofetie die uiteindelijk ook zijn vervulling kreeg in de Heere Jezus Christus. Want hij is de verlosser. Hij is de zaligmaker. Die ons van het grootste kwaad bevrijdt. Die ons tot het hoogste goed brengt. Zonde verzoend. Eeuwig leven geeft. Er zal een verlosser komen, zegt Jesaja. Hier in het 59ste hoofdstuk. Het zicht wordt op hem geopend. Het is de Heilige Geest die dat aan Jesaja gegeven heeft. Over deze verlosser heeft Jesaja heel veel gezien. Als we vanavond eens even tijd zouden hebben, dan zouden we een aantal gedeeltes uit zijn profetieën zomaar kunnen opzoeken, waaruit blijkt dat hij zoveel over de Heere Jezus al wist. Ik denk bijvoorbeeld aan het 9e hoofdstuk. Een hoofdstuk dat meestal ook wel rondom de kerstdagen gelezen wordt. En dat ons allemaal ook heel bekend is. Hij zal als een kind naar de wereld komen. Een kind is ons geboren. De verlosser is een kind, een hulpeloos kind. Dat nog geen woord kan uitbrengen, dat nog niets kan begrijpen. Die houding, die gestalte zal de verlosser aannemen. En zo zal het beginnen. Klein en hulpeloos. Maar Jesaja weet ook, en dat vind ik ook zo bijzonder, als je het 7e hoofdstuk zou lezen, dat de verlosser niet alleen als kind geboren zal worden, maar dat hij op een hele bijzondere wijze ook als kind ter wereld zal komen. Uit een maagd zal hij geboren worden. De mensen zeggen vandaag dat is onmogelijk. Nou, dat is voor de mens ook onmogelijk. Maar God gaat zo'n weg. Een maagd zal zwanger worden. En kijk, Maria, de maagd over wie het gaat, ze is zwanger geworden en ze heeft uiteindelijk een zoon gebaard. De verlosser uit haar geboren. Jesaja wist heel veel over de verlosser, zei ik. Ja, als je het 11e hoofdstuk zou opslaan, dan zou je erachter komen dat Jesaja al heeft gezegd, die verlosser die komt uit het huis van David. En hij zal de omgehouwen boomstronk van het huis van David, dat zal hij weer tot bloei gaan brengen. Hij wordt die scheut die daaruit vandaan komt. Hij zal gerechtigheid voortbrengen. Hij zal als een vredevorst op de troon van zijn vader David gaan zitten. En inderdaad, zo is het gekomen. Jezus, geboren uit David. Als de engel bij Maria komt en de geboorte aankondigt, dan zegt hij, Hij zal koning zijn en hij zal op de troon van zijn vader David gaan zitting nemen. En hij zal tot in eeuwigheid koning zijn. Bijzonder wat Jesaja allemaal gezien heeft over de verlosser. En dan heb ik nog het meest belangrijke nog niet eens gezegd. Want wat Jesaja over die verlosser gezien heeft, dat is dat hij zal komen als een knecht die zal lijden en in de weg van sterven en weer opstaan, verlossing, vergeving zal bewerken. Verlossing van zonde, daar gaat het om. Niet van aardse vijanden, maar verlossing van zonde. Van de dood, waar de mens aan onderworpen is sinds de zondeval. Waar een mens zich niet aan kan ontworstelen. De verlosser zal het gaan bewerken. En de verlosser doet het. In de weg van lijden. In de weg van sterven. En om onze overtredingen zal hij worden verwond. Om onze ongerechtigheden zal hij worden verbrijzeld. En de straf die ons de vrede aanbrengt, die zal op hem zijn. Door zijn striemen zal er voor ons genezing komen. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons en ieder naar onze weg. De Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Welk hoofdstuk heb ik nou geciteerd? Nou, iedereen die een beetje bijbelvast is, die weet dat Jesaja 53, hè? Dat machtige hoofdstuk, Jesaja 53, hè? Dat machtige hoofdstuk dat in zulke heldere kleuren schildert, dat de verlosser komt om in de weg van lijden en van sterven en weer opstaan voor verzoening te zorgen. Zeker zal de verlosser ook zorg dragen voor zijn volk tot in alle eeuwigheid. Jesaja 65 heeft de profeet gezien dat er straks een nieuwe aarde komt, waarop gerechtigheid zal wonen. Er zal aan die vorige dingen allemaal niet meer gedacht worden, waar wij nu mee te worstelen hebben, met onze zonden, met onze gebreken, met ons zwak geloof, met onze wankelingen, waar we nu mee te worstelen hebben, ook met onze ziektes, met ons verdriet. Er zal een einde aankomen. Jesaja heeft het al gezegd. Deze verlosser, die gaat een ultieme, een volkomen verlossing teweeg brengen. Het zal uitlopen op de nieuwe aarde waarop de gerechtigheid gaat wonen. Jesaja 65, een machtig hoofdstuk waarin de profeet over de eeuwen heen tot op de laatste dagen ziet. En al eerder heeft hij al van dat vrederijk mogen profeteren in het 11e hoofdstuk. En dan klinken die machtig mooie woorden die ons altijd weer zo toch ontroeren kunnen. Er zal een tijd aanbreken waarin de wolf en het lam tezamen zullen zijn. De luipaard bij het geitenbokje zal neerliggen. En in die dagen zullen het kalf, de jonge leeuw en het mestvee samen zijn. Een klein jongetje zal ze drijven. En de koe en de berin. Ze zullen samen weiden. En ze zullen dan neerliggen. Hun jongen zullen samen neerliggen. En de leeuw die zal stro eten als een rund. Onvoorstelbaar in huidige dagen. Zo kan het niet. Een koe en een berin, ze verscheuren elkaar. Een leeuw en een geitenbokje. Een luipaard. En een os, ze kunnen echt niet bij elkaar. En toch straks zullen ze vredig naast elkaar leven. Bij elkaar liggen. Vrede zal de toekomst zijn. Vrede, dat zal uiteindelijk zijn het rijk dat Christus de verlosser zal verwerven. En daar loopt het op uit. Een machtig toekomstperspectief. Zo heeft de profeet geweldige dingen over de verlosser al mogen zien. Als kind komt hij ter wereld. Uit een maagd wordt hij geboren. Hij zal uit het geslacht van David geboren worden. Hij zal door lijden en sterven voor verzoening zorgen. En hij zal uiteindelijk het vrederijk in het aanzijn roepen. Nieuwe hemelen, nieuwe aarde, waarop zijn gerechtigheid is gaan wonen. Wat een machtige dingen heeft Jesaja gezien. En toch, uiteindelijk zijn alle gordijnen voor de profeet nog gesloten gebleven. Ik bedoel dit. Hij heeft zoveel over die verlosser mogen zien door de krachtige inwerking van Gods geest. En toch, het was allemaal nog wazig. Het was allemaal nog ver van zijn bestaan verwijderd. Hij kon zich er eigenlijk weinig bij voorstellen. Hij heeft gesproken boven zichzelf uit. En hij wist ook niet wie deze verlosser was die God zou geven. En in dat opzicht zijn wij, u, jij en ik, meer bevoorrecht. Want de Heere heeft voor ons de gordijnen opengeschoven. En wij weten dat de verlosser die komen zal, gekomen is. En ik heb zijn naam vanavond al meerdere keren mogen noemen. Christus Jezus, de Verlosser, de Zaligmaker, door de Heere God zelf gegeven, gezonden naar deze wereld. Ach, en alles wat er over deze Verlosser in Jesaja staat, is toch in hem tot vervulling gekomen. Ik hoef dat nu allemaal niet te noemen, hebt u voor uzelf allemaal ingevuld. De Verlosser, hij is gekomen en Jezus is zijn naam. En deze verlosser komt heel dicht naar ons toe. Zondags in de verkondiging. Maar komende zondag ook in het sacrament. Het avondmaal is toch geen ander iets dan dat Christus de verlosser naar ons toe komt. Hij geeft zichzelf weg. En dan is er iemand die zegt, het gaat toch maar om tekenen van brood en van wijn. En wat is dat nou? Nou, dat is naar de wereld ook helemaal niks hoor. Maar voor het geloof is dat alles. Want het geloof ziet in die tekenen van brood en wijn de Heere Jezus als de Verlosser. Die werkelijk de Verlosser is. Dat brood wijst naar zijn verbroken lichaam. Die wijn wijst naar zijn vergoten bloed. En daar ligt nou alles in. Daar ligt nou heel mijn zaligheid in. Maar daar ligt ook heel mijn zaligheid in. Ik hoef er ook helemaal niets aan toe te voegen. Ik hoef niets meer. Ik mag ook met al mijn zonden, met al mijn zwakheden, mag ik op deze verlosser hopen en mij aan hem toevertrouwen. Ik hoef ook niets meer. Want weet u, zalig worden is niet voor 99% zijn werk en voor 1% van mij. Het is 100% van de Heere Jezus. Alleen van hem. Ik mag het van hem verwachten. En als ik het van hem verwacht, dan zal ik ook die verlossing weer ervaren. Dan zal het weer doorklinken tot in mijn ziel. Hij is mijn vrede. Hij is mijn vreugde. Hij is mijn heil alleen. De Verlosser. Gekomen. Ja, zegt er iemand vanavond, ja, maar voor wie is hij dan gekomen? Ik wil daar toch eigenlijk wel graag nog even antwoord op. Nou, dat wordt in deze tekst ook gegeven, hè, dat antwoord. Voor wie is hij gekomen? Voor wie zich in Jacob van overtreding bekeren, spreekt de Heere. Wat betekent dat? Er waren in die dagen heel wat mensen in Israël die wel godsdienstig waren, maar die de Heere niet vreesde. En weet je waar dat nou uit naar voren kwam, dat ze de Heere niet vreesde? Ze wilden niet gehoorzamen aan zijn geboden. De vruchten van hun leven toonden heel duidelijk dat ze de Heere niet lief hadden. We hebben het eerste stukje gelezen en misschien heeft u toen wel bij uzelf gedacht of jij van, nou dat is me nogal een stuk. Ja, dat is me inderdaad ook nogal een stuk. Dat gaat over de zonden van die mensen van die dagen. He, uw zonden maken scheiding tussen u en tussen uw God. Uw handen zijn met bloed besmet, uw vingers met ongerechtigheid. Er worden beelden gebruikt over het uitbroeden. Het uitbroeden van eieren van een gifslang. Nou, als je het nog eens een keer weer leest, dan raak je er echt van onder de indruk. Dat je zegt, kan dit nou gezegd worden van mensen die de Heere kennen en die zijn geboden weten? Ja, dit is de praktijk in die dagen. En toch zegt de Heere, naar zo'n volk zal ik een verlosser geven. Naar zo'n volk zal ik een verlosser zenden die werkelijk hun ongerechtigheden zal weg gaan dragen. Maar wie zal daar nou in delen? Wie zullen daar nou de vruchten van mogen genieten, van die verlosser? Voor wie zich in Jacob van overtreding bekeren, spreekt de Heere. Bekering is en blijft de weg waarin God de verlossing schenkt. Zonder bekering zal er geen verlossing worden genoten. Zonder bekering blijft een mensenkind uiteindelijk buiten staan. Bekering, wat is bekering? Dat is zingen met de dichter van Psalm 130. Zo gij met mij in het recht wilt treden en gadesla mijn ongerechtigheden, ik kan voor u niet bestaan. En als je nou van de week je hart eens openlegt voor de Heere en eerlijk wordt, dan zul je dat zo ook moeten erkennen. Dan komen onze zwakheden weer en onze zonden weer aan het licht. En dan zegt er iemand onder ons, ja, en daarom vind ik het best moeilijk om dan naar het avondmaal te gaan. Ja. Maar dan mag ik met al die zonden en met al die zwakheden naar hem. En dan mag ik het met die psalmdichter meezeggen. Maar bij u is toch vergeving. Bij u is toch de verlosser. Heere Jezus. Vergeef al mijn ongerechtigheden. Zuiver en verzoen mij. En dan zegt de Heere, ik zal het doen. Ik zal het doen. En al waren uw zonden als scharlaken, al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden wit als sneeuw en als witte wol. Is dat waar, Heere? Ik betuig het u. Ik betuig het u, zegt de Heere. En wat een vrede. En wat een vreugde, wat een verwondering, als dat weer mag doorklinken tot in mijn hart. Ja, Heere, u bent mijn heil, mijn verlosser, u alleen. Amen. Thank you. Laten we samen danken en bidden. Wat heeft u de profeet Jesaja veel gegeven, Heere? Veel laten zien door uw geest. Hij mocht weten van die verlosser die zou komen. Hij wees dat hij als kind zou komen, uit een maagd geboren zou worden, uit het huis van David zou stammen. Maar hij wist ook, hij zal in de weg van lijden en sterven voor verzoening zorgen. En straks het eeuwige vrederijk doen aanbreken. Wat hebt u de profeet veel gegeven? Maar toch bleven de gordijnen voor een groot gedeelte nog helemaal gesloten. Die gordijnen zijn door u voor ons opengedaan. En wij mogen weten, de Verlosser is gekomen. De Heere Jezus Christus. En hij zal, als u het geeft, komende zondag ook heel dicht naar ons toekomen. In dat sacrament van het avondmaal. De tekenen van brood en wijn. Die eenvoudige tekenen. Daarin komt hij toch naar ons toe. Verzoenend. Zuiverend. Helend. Heere, wij bidden van u of u wilt geven dat wij het komende zondag ook mogen ervaren dat in hem werkelijk alles ligt. Meer dan onze zwakheden, meer dan onze gebreken en zonden is zijn bloed dat ons reinigt. Al waren uw zonden als scharlaken, al waren ze rood als karmozijn, als wit te wol en als sneeuw zullen ze toch gaan worden. Zo hebt u het zelf betuigd. Deze Verlosser, in hem is alles. Open onze harten, Heere. Open onze harten, dat we hem weer mogen zien. Dan zullen we verheugd verder kunnen. En dan zal het ook weer de verwachting in ons hart stempelen. Want dat vrederijk, dat zal toch straks aanbreken. Die koe en die berin, die zullen toch straks zeker samen gaan weiden. En heel de aarde, de nieuwe aarde, zal zijn vol van uw kennis, zo vol als nu de wateren de bodem van de zee bedekken. Heere, zegent u ons persoonlijk en wees ons in het bijzonder nabij als we misschien nog worstelen met de dingen rondom het avondmaal. Trek ons met koorden van uw liefde en bevestig ons, Heere, als het verlangen er is en schenk ons als gemeente samen komende zondag uw rijke zegen. Waar we niet buiten kunnen. We danken u dat we zo vanavond bij elkaar mochten zijn en even een moment van bezinning mochten hebben. Wilt u ons een veilig geleide geven naar huis en ook in de komende dagen ons alles weer geven wat een ieder van ons nodig heeft. En breng ons komende zondag samen rondom uw tafel en laat uw zegen door een ieder van ons dan mogen worden ervaren. Hoor ons en zegen ons. Om Jezus wil. Om Jezus wil alleen. Amen. Psalm 27, het vijfde vers, de slotzang van vanavond. Mijn hart zegt mij, o Heere, van uw wegen zoek door gebeden met ernst mijn aangezicht en dat wil ik en dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Dan wens ik u en jullie allemaal wel thuis, goede week en alvast een hele gezegende zondag.